We gaan vanavond nadenken over de Heidelbergse Catechismus, zondag 22, vraag en antwoord 58. Ik zet boven de preek: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En we gaan bij een drietal woorden stilstaan. Allereerst het eeuwige leven. Er staat in vraag 58: wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Ten tweede gaan we nadenken over de eeuwige vreugde. Er staat in antwoord 58 dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En ten derde ga ik nog wat zeggen over het eeuwige prijzen. Er staat in het antwoord, de laatste zin, dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Ik zet dus boven de preek: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. We letten ten eerste op het eeuwige leven, ten tweede op de eeuwige vreugde en ten derde op het eeuwige prijzen. Gemeente kinderen, wie van jullie zou graag oud willen worden? Nou, ik denk dat de meeste kinderen en de meeste mensen graag oud willen worden. Oud zijn is heel wat anders, maar oud willen worden wel. Een lang leven. En dan zou ik vragen, maar hoe oud zou je dan willen worden? Dan wordt het alweer wat moeilijker om daar een antwoord op te geven. En al zou ik het dan oudere mensen vragen die ziek zijn geworden, dan zie je nog wel eens bij oudere mensen dat ze zich vastklampen aan een strohalm. De dokter heeft gezegd, als ik nou die chemokuur onderga, dan krijg ik er misschien nog anderhalf jaar bij. En als ik nou die bestraling op mijn lichaam laat toepassen, dan geeft dat misschien wat levensverlenging, dus dan doe ik dat maar. En als je nou heel veel geld zou hebben, zou je misschien nog een keer naar het buitenland kunnen gaan om je leven nog wat te kunnen verlengen. Een lang leven. We hebben er veel voor over. En dan gaat het vanavond niet over een lang leven, maar een eeuwig leven. Kom je eraan? Moet je dan veel geld hebben? Kan je dat verdienen, een eeuwig leven? Nou, er is een kindervestje dat zegt dit: je kunt het niet kopen met je geld en je kunt het niet ruilen met je roet. Je kunt het niet winnen met een lot en je kunt het ook niet verdienen met wat je doet. Maar dat eeuwige leven, dat wordt gegeven aan een ieder, aan een ieder, aan een ieder die gelooft. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Nou, daar gaat het nou vanavond over. Eeuwig leven. Het is het laatste artikel van de 12 artikelen van het geloof. Hè? Ik geloof de wederopstanding, 6 vleesjes en een eeuwig leven. Het eindigt dus de geloofsbelijdenis in de hemel. En dan begint het met vraag 58. Wat troost hebt gij uit dat artikel van het eeuwige leven? Nou, kort gezegd is die troost dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Dat ik na dit leven dus een onverwelkelijke, onvergankelijke en onbevlekkelijke erfenis in de hemel ontvangen mag. En dat is zo groot, dat David, we hebben het gezongen in Psalm 31, dat David, die ook een erfgenaam van het eeuwige leven was, dat als hij daarover gaat nadenken, daar een glimpje van mag zien, dat hij zegt: oh, hoe groot is dat goed? Hij heeft daar geen woorden voor. Zo alles overstelpend groot, overweldigend. Dan kan hij alleen maar in verwonderend uitroepen: oh, daar zijn geen woorden voor. Ziet u dat in het antwoord? Een volkomen zaligheid bezitten zal. Nou, voor die volkomen, die perfecte zaligheid, dan moet je zijn bij die God van Psalm 68. Die God is onze God van heil, van volkomen zaligheid. En die God wens ik u te prediken. Laten we eens gaan letten op die vraag. Wat troost? Troost? Nou, als er hier gevraagd wordt naar de troost van het eeuwige leven, dan wil dat eigenlijk zeggen troost dat veronderstelt tranen. Dat wil eigenlijk zeggen dat het hier in dit leven een tranendal is. En hoe ouder je bent, hoe meer je dat moet gaan beamen. Troost, dat veronderstelt verdriet. Dit tijdelijk leven, ja, het is een gestage dood. Het is eigenlijk een langzaam sterven. En nou is er een troost. Dat na dit leven, eeuwig leven wacht. De troost van een christen is een toekomstverwachting dat na de dood het leven mij bereid is. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Ik wil nog wat zeggen over die vraag. Ik vind het zo mooi, die uitdrukking schep. Scheppen. Wat troost schept gij uit dat artikel? Scheppen. Het is dus geen schrale troost. Scheppen, dat doet mij denken aan een pollepel. Een hele bak vol. En je kan het er zomaar uitscheppen. Het ligt voor het opscheppen. Wat troost schept gij? Dan moet ik denken aan een fontein. Aan een bron, aan een fontein. En die, ja, die springt. En waar overvloed voorhanden is. Scheppen, dan denk ik niet aan zolang de voorraad strekt. Maar dan denk ik aan milde overvloed. Dan denk ik aan God die de bron van troost is. De levensbron. En dan mag ik het zomaar met het lege emmertje van mijn hart. Mag ik het zomaar opscheppen. En mag ik ervan drinken. En mag ik de week weer ingaan. Nou, ik hoop dat je een lege emmertje meegenomen hebt. Dan mag u het vanavond zomaar opscheppen. Vrij toegankelijk, die fontein. En je mag het zomaar opscheppen. Hoef je niks voor te betalen. Je kunt niet verdienen met je geld. Hoef ook niet. Aan een ieder die gelooft. Nou, wat troost schept uit het artikel van het eeuwige leven. Ja, u begrijpt dat dat een weldaad is die Christus voor zijn kerk verworven heeft. In dit leven krijgt de kerk gemeenschap met elkaar, gemeenschap der heiligen en vergeving der zonden. En na dit leven, als een zegen van het kruis, wat Christus verdiend heeft, krijgen ze een nieuw lichaam, wederopstanding des vlees, en ze krijgen eeuwig leven. Er staat een prachtige tekst in Romeinen 6. Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus. Hij heeft het verdiend. Hij heeft het verdiend. En een zondaar heeft alleen maar de dood verdiend. Maar een verloste zondaar die verkrijgt gratis dat eeuwige leven door Jezus Christus. Gemeente, ik ga vanavond iets zeggen over het eeuwige leven. En dat is zo'n een van de allerrijkste onderwerpen uit het hele Nieuwe Testament. Een van de allerdiepzinnigste onderwerpen ook van het hele Nieuwe Testament. Als je iets over dat eeuwige leven wilt weten, dan moet je vooral de geschriften van Johannes lezen, zijn evangelie en zijn brieven. Wat wil dat nou zeggen, eeuwig leven? Nou, een paar dingen. Het eerste wat ik tegen u wil zeggen is dat eeuwige leven niet pas begint nadat een gelovige gestorven is en naar de hemel is gegaan. Eeuwig leven is niet een zaak puur van de toekomst alleen. Nee, dat eeuwige leven begint nu al. Wanneer? Op het moment dat een zondaar wederom geboren wordt, ontvangt hij dat nieuwe leven. Als je van dood levend gemaakt wordt, als je dode ziel opgewekt wordt, wederom geboren worden, noemen we dat de levendmaking, dan ontvang je de kiem van dat eeuwige leven. Geestelijk leven. Een nieuw leven. En dat is in principe al eeuwig leven. Ik noem een tekst. Er staat in Johannes 3, vers 16, een hele bekende vers. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven, en dat staat er niet, zal krijgen, straks, als hij sterft. Maar opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven heeft. Dat begint dus nu al. En straks als een kind van God sterft, dan wordt dat leven als het ware vereeuwigd, verheerlijkt. Maar de kiem valt nu. En ik denk dat het antwoord 58 dat goed weergeeft. Er wordt namelijk een verschil gemaakt tussen nu en tussen na dit leven. Dat nademaal ik het nu in beginsel, na dit leven volkomen zal bezitten. He, dus dat is een gradueel verschil. Nu in beginsel en straks volkomen. Nu in de knop, straks de volle bloem. Nu in de kiem en straks de vrucht. Nu ten dele en straks ten volle. Nu de eersteling en straks de oogst. Als er geen knop is, kan er straks natuurlijk ook geen bloem ontstaan. Hoe kan ik nou zeker weten dat ik dat eeuwige leven ontvangen heb? Nou, dan zegt de catechismus, aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde al in mijn hart gevoel. Dus daaraan kan je weten dat je dat eeuwige leven ontvangen hebt. Dat je nu al in beginsel, de Afrikaanse vertaling heeft, aangezien ik nou al reeds die begin van die eeuwige vreugde in mijn hart ervaar. Gevoel. Dat heb ik nu al iets van ervaren. Het valt mij op, gemeente, dat er hier staat dat ik dat in mijn hart gevoel. Dus geloven in de Heer Jezus, dat is niet iets van iets kouds, iets koels of zo. Maar ja, je gelooft en of je dan wel of niet gevoel, maakt niet uit, je moet gewoon geloven. Geloven in de Heer Jezus is niet iets kouds, iets kils, iets koels. Dat laat me niet koud, dat raakt mijn hart. En dat raakt ook mijn gevoel, aangezien ik iets van die vreugde dan in mijn hart gevoel. Eeuwig leven brengt dus vreugde. Zoals zonde, smart en ellende brengt. Een beginsel. Een beginsel. Dat wil zeggen, een vleugje hier nu. Een klein beetje, een aanloopje, een voorschot. Hoe moet ik dat zeggen? Het staat nu nog in de kinderschoenen, maar alvast wel wat. En gemeente, herkent u dat voor uzelf in uw geloofsleven? Als u eens een rijke zondag mag hebben, een prachtige doopdienst of een avondmaalsdienst waar u bij betrokken bent met uw hele hart. En dan zeggen ze toch wel eens zo, ja, het lijkt wel of ik een voorsmaak heb mogen ontvangen van die komende heerlijkheid. Nu al een kruimeltje en straks, ja, het volle brood. Nu al een druppeltje en straks de volheid. En gemeente, als dat kleine nou al zo onuitsprekelijk groot is, wat je van God mag ontvangen. Als dat kleine hier in dit leven al zo groot is, hoe zal het dan straks daar zijn? He, als de voorsmaak hier, als je eens een dienst mag hebben, waarin de Heere zo duidelijk overkomt en spreekt tot je hart. He, waar het nu al zo zoet en zo goed kan zijn, bij tijden en ogenblikken. Hoe zal het dan straks in de hemel zijn? Ik ben ervan overtuigd dat als je straks in de hemel mag komen, hè, dat je dan zal zeggen, zie, de helft is mij niet aangezegd. Zo groot, zo overweldigend. Het is hier maar een beginsel, een voorproef. Hier krijg je in de woestijn van dit leven een druifje. Die druiven van Eskol uit Beloofde Land, weet je wel, de twee verspieders. Die kwamen terug en die kwamen terug en bij het volk in de woestijn, toen mochten ze een druifje proeven. In die zinderende woestijn was dat druifje een verkwikking. Een voorsmaak van hoe het nou zou zijn, het Beloofde Land. Nou, dat geeft de Heere hier aan zijn gemeente. John Bunyan zegt het zo. Alle gaven van God die hij hier aan zijn kinderen verleent, dat is maar zakgeld. Maar het eigenlijke goud dat ligt in de koffers, dat ligt in Christus Jezus gereed. Dat komt nog. Dat staat nog uit. De Heere bewaart voor zijn kerk het beste altijd voor het laatst. Dat eeuwige leven ten volle straks na dit leven. Maar in beginsel ten dele nu al hier op aarde. Nou, dat is één. eeuwig leven. Soms zie je wel eens rouwkaarten. En op die rouwkaart staat dan: ontslapen in de hopen des eeuwigen levens. Wat betekent dat? Nou, dat lijkt een beetje dat je zegt van nou, ja, dat eeuwige leven, dat hoop de overledene dan in te gaan. Dat is niet de bedoeling. In de hopen des eeuwige levens zet je er niet zomaar op. Als je zeker weet dat een kind van God bevorderd is tot heerlijkheid, dat komt op de rouwkaart te staan. En dat is eigenlijk een bijbeltekst. In de hopen des eeuwige levens. Staat in Titus 1. Dat betekent in de vaste hoop dat ze het eeuwige leven is ingegaan. Wie hier door de enge poort is gegaan en de smalle weg bewandelen mag en langs het kruis is geweest, die zal straks bij de dood tot poortje gaan. Een doorgang naar het eeuwige leven. Wat wil dat nou zeggen? Ik ga nog iets zeggen. Het begint dus al nu. Het tweede is, misschien een beetje moeilijker, maar ook belangrijk. Het eeuwige leven wil niet zeggen, dat dacht ik vroeger altijd, dat betekent dat je eindeloos voortleeft. Altijd blijven leven. Nooit meer sterven. Maar dat is een beetje te mager, dat betekent het niet. Althans niet helemaal. Eeuwig leven wil niet alleen zeggen dat je maar eindeloos blijft voortleven. Maar het is veel meer. Ik zou kunnen vragen, denkt u dat de duivel eeuwig leven heeft? Dan zeg ik, nee, de duivel heeft geen eeuwig leven. Hij blijft wel altijd voortbestaan. Maar hij heeft geen eeuwig leven. Hoe bedoelt u dat dan? Nou, ik bedoel dit. Eeuwig leven is niet alleen maar een... het heeft te maken met kwantiteit... altijd maar blijven leven, maar heeft vooral te maken met kwaliteit, de inhoud van dat leven. Niet alleen met de levenslengte, altijd maar blijven bestaan, dat ook wel, de duur, maar vooral de inhoud, de kwaliteit, de levensgehalte. Dat eeuwige leven wil zeggen eeuwig zalig leven, gelukkig, eindeloos gaaf, met eeuwig gesproken, oneindig veel mooier dan het ooit hier is geweest en dan ik ooit had gedacht en verwacht. He, God schenkt uit goedheid zonder pijl een eeuwig zalig leven. Het zal al mijn begrip te boven gaan, zo mooi. Het zal een complete verrassing zijn wat God in petto heeft. O, hoe groot is dat goed wat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Ver boven beden en wensen. Dat eeuwig zalig leven. Weet je hoe het hier staat? Het is maar stamel hoor vanavond. Hier staat het zo. Catechismen hadden dus ook moeite mee om het nou te omschrijven. Hier staat het zo. Wat nou geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat nou in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft de Heere bereid. Voor degene die hem lief hebben. Wat geen wetenschap ooit heeft waargenomen. Wat in de geschiedenis, in de historie nooit is vernomen, geen oor heeft gehoord. En wat geen filosofie ooit heeft kunnen bedenken, verzinnen, uitdenken. Dat heeft God bereid, ongedacht, ongehoord, ongezien, ongedacht, onuitsprekelijk, eeuwig leven. Valt er nou nog meer over te zeggen? Nou, het valt mij op, gemeente, dat als het gaat over dat eeuwige leven, dat wacht. Ten volle, in die volle bloem. Ja, dat de Bijbel daar vooral over spreekt in ontkennende zin. Wat er nou niet is. Wat er nou niet gevonden wordt. Nou, wat dan niet? Nou, er zal straks geen Satan meer zijn. Die zijn pijlen afschiet. Die met zijn listen komt en met zijn inblazingen van zou het wel, is het wel dat, die vraagteken, die twijfel. Er zal straks in dat eeuwig zalig leven geen Satan meer zijn die u verleidt of met vuisten slaat. Er zal straks geen zondige wereld meer zijn, geen Delila die u verleidt en verlokt met zijn begeerlijkheden. Er zal straks geen lichaam der zonde meer zijn. Ik zal er geen last meer van hebben, van een tong die te scherp is. Of van voeten die uitglijden van het pad af. Of van een oog dat weent of dat me ergert. Er zal straks geen enkele narigheid meer zijn die gevolgen zijn van de zondeval in de wereld. De oorlog zal niet meer worden gelid. Ziet allemaal wat er niet is. Er zal geen inwoner zijn die daar zal zeggen, ik ben ziek. Geen schizofrenie meer, geen psychoses meer, geen aids meer, geen longkanker meer. Daar zal er nooit meer zijn dat je God mist. Geen verbergingen en verlatingen van God meer. Geen droefheid en geen zuchten zal daar meer zijn in dat eeuwig zalig leven. Geen tranen en geen rouw en geen pijn, geen pijn. Geen pijn in je lichaam, geen pijn in je hart. Geen pijn in je ziel. Geen geschreeuw, geen nacht. Geen zee en geen vervloeking. Nooit meer rouw. Wat er niet is. Nooit geen rouw meer. En nooit geen tranen. Nooit meer lijden. Nooit meer nood. Nooit meer pijn. En nooit meer ziekte. Nooit meer onrecht. En nooit meer dood. Al die eerste dingen zijn dan voorbij gegaan. Eeuwig leven, wat er niet is. Kan je nog zeggen wat er wel is? Nou, klein beetje dan. Klein beetje. Weet je wat er wel zal zijn? In ieder geval zal zijn, laat ik het zo zeggen. Altijd licht. Altijd vrede. Altijd blijdschap. Altijd feest. Altijd wijn die blijft stromen op dat grote bruiloftsfeest. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Wat nou geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgeklommen. Dan zal mijn oog alleen op hem gevestigd staan. Ik zal een en al oog en een en al oor en mijn hart zal vervuld zijn met God en God alleen. En mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren. Om daarin God eeuwig mee te prijzen. Ik moet denken aan Psalm 68 aan het eind van de preek zingen. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Moest denken aan mijn eerste gemeente in Goudswaard. Was er niet zo lang predikant. Er was er een man en die werd begraven. En dat was een kind van God. Dat was zelfs een bekend kind van God. Dat wist heel het dorp. Een leesbare brief zouden we nu zeggen. En die man die werd begraven zeg. En bij het graf zongen we Psalm 68 vers 2. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Mensen, dat maakt indruk. Dat eeuwige leven, wat is er nou wel? Wat is er nou wel? Ik heb eens zitten kijken wat Augustinus daarvan zegt, de grote kerkvader. Hij zegt in ieder geval drie dingen. Het eerste wat er is, dat is de visio dei. Dat wil zeggen, dan mag je daar God zien. God zien. God zien in het Lam, in Christus. De reinen van hart die gereinigd zijn door dat bloed, die mogen God zien. En die in de weg van heiligmaking naar de hemel afreizen, die mogen God zien. Zijn aangezicht zullen ze zien. En ze zullen hem zien zoals die is. Wat dat betekent. De Heer Jezus bidt erom. Ik bid u dat u... Dat ze straks bij me mogen zijn, dat ze mogen zijn waar ik ben, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Weet je, wat zal dat zijn? Om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Dan zal mijn oog verzadigd zijn met zien. Dan zal mijn oog alleen op hem gevestigd staan. Mozes bad, toon mij uw heerlijkheid. Ik mag het straks zien, die heerlijkheid van de Heere Jezus Christus en de glorie van God. En ik zal hem zien en dan zal ik weet het zeker, stralen van vreugde. Dan zal ik ontwaken, zijn lof ontvouwen, hem in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Nou, dat is één. Zijn knechten zullen hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Zijn glorie mogen zien. Tweede zegt Augustinus wat het eeuwige leven inhoudt. Dat is de comprehensio Dei. Dat is dat ik God volmaakt mag kennen. Veel beter dan Adam hem mocht kennen. Ik ken hem nu ten dele. Als kind van God. Maar dan zal ik hem ten volle mogen kennen. Veel rijker, veel dieper, veel zuiverder, veel inniger, veel intiemer. Ik zal hem kennen. Ik zal hem kennen. Ik zal hem ook herkennen. Aan de wond in zijn zij. Maar ik zal hem ook mogen kennen. Zijn heiligheid zal me geen schrik meer aanjagen. Zijn wijsheid zal ik aanbidden. Want vast en zeker. Als ik mag terugzien op de weg die God met me gegaan is hier in het aardse leven. Dan zeg ik uw wijsheid, Heere. Altemaal in de wegen die u met me gegaan bent. Ja. Wijsheid zonder eind of paal waren uw wegen altemaal. Ik zal hem kennen in zijn heiligheid zonder dat afschrikt. Ik zal hem mogen kennen in zijn wijsheid en aanbidden. Ik zal hem mogen kennen in zijn gadeloze liefde. Ik zal hem kennen in zijn grondeloze barmhartigheid. Ik zal hem kennen in zijn grenzeloze goedheid. Kennen. En ik zal er helemaal vol van zijn. Hoe moet je dat nou voorstellen? Ik weet het niet. Als een emmertje. Ik gooi het emmertje in de oceaan. En het emmertje loopt helemaal vol. En de oceaan wordt niet minder. Zo zal het zijn. Ik zal ondergedompeld zijn in de liefde Gods. Daar wordt God niet minder van. En ik ben er vol van. Ik zal hem kennen. En hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer ik van hem ga houden. Er is nog wat. Augustinus, je hebt er heel veel over nagedacht. Geheiligd verstand. Visio Dei, ik zal hem zien. De comprehensio Dei, ik zal hem kennen. En dan zegt Augustinus, dan is er ook nog iets, zoiets als de fruitio Dei. Dat wil zeggen, ik zal van hem genieten. Zo heeft God de mens geschapen, opdat de mens zich in God zou verlustigen. Gemeente, hoort u dat? Het dienen van de Heere, dat is genot. Gelooft u dat? Proef u het wel eens. Dat het genot is, heilgenot, om de Heere te kennen, te dienen. Gemeenschap met hem te hebben. Door het geloof. Door het gezelschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zo puur genieten zijn. Er is een ander woord voor. Vol verrukking, vervoering, extase. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Er zal geen scheiding meer zijn. Altijd bij de Heere. Dat is oneindig gelukkig. Eeuwig leven. Nou begrijp ik waarom het genoemd wordt eeuwig zalig leven. Mag ik er nog wat aan toevoegen? Ik zal hem ook volmaakt mogen liefhebben. Volmaakt liefhebben. Zoveel meer van hem houden dan ik ooit hier op aarde kon doen. Geloof is daar niet meer nodig. Hoop is vervuld. Maar die liefde blijft. Dat liefdesvuur zal nooit meer worden gedoofd. Dan zal ik hem echt volmaakt lief hebben. Met mijn hele hart. En met mijn hele ziel. En met mijn hele verstand. En met al mijn kracht. Nou, dat is eeuwige leven. Gemeente, dat ik daar eens over nadenkt, hè. Is dat nou zeker weten straks? Is dat zeker weten? Dat is zeker weten. Waarom? Omdat God er gezegd heeft. Waarom? Er staat, het loon van de zonde is de dood. Dat heeft God gezegd en dat zien we om ons heen. Maar de genadegave Gods is het eeuwige leven. Dat is zeker weten. Waarom? Omdat de Heer Jezus daarvoor gestorven is. Dat is zijn werk geweest. Zie, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Niemand van hen zal verloren gaan. En daarom ga ik mijn leven voor mijn schapen afleggen, opdat ik hen het eeuwige leven zal schenken. Omdat het woord van God het zegt. Het getuigenis van God is dit. Dat hij getuigt dat er eeuwig leven is en dat leven is in zijn Zoon. En wie nou de Zoon heeft, die heeft leven. En wie die Zoon niet heeft, dan mag je alles hebben. Je mag alle godsdiensten hebben. Je mag alle profeten hebben. Je mag alle andere goden hebben. Maar als je de Zoon niet hebt, dan heeft leven niet. Je kunt het niet verdienen met je geld. Je kunt het niet ruilen met je goed. Nee, dat eeuwige leven wordt gegeven aan een ieder en ieder en ieder die gelooft. Dat is het. Hoe krijg ik dat dan? Gewoon, zodra wij geloven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven ontvangen zal. Ja, gemeen, ik wil nog wat zeggen. Als je dat nou zo hoort, hè, ik heb dat een beetje uitproberen te leggen, uitproberen te zeggen. Heb je dan zin in? Zeg, als ik dat nou eens zeker mag weten, zeg, dat ik nou, dat na de dood mij dat leven bereid is. Zou je ervoor willen gaan? Zou je ervoor willen gaan? Ik herinner mij ooit eens een heel oud boekje gelezen te hebben. U kent het misschien ook wel, de Christenreis van Bunyan. Ach, daar zie je die man, zeg, met dat pak op zijn rug. Hij kreeg er op een gegeven moment last van ook, van dat pak. Dat zondepak. En toen was er een of andere man en die zei van, vliet de toekomende toren. Nou, dat was een zware broeder. Die sprak nog over de toekomende toren. En die ernstige boodschap. Die man die trok zich dat aan in stadsverderf. Vliet de toekomende toren. God gaat die stad omkeren. En dat haakte in zijn hart, zeg. Bij zijn vrouw en kinderen niet. Die zeggen, je moet niet zo raar doen. Maar die man haakte het in zijn hart. En weet je wat hij nog ging doen?
Toen ging hij lopen. Lopen.
Hij ging zijn huis uit. En hij ging die stad verderf uit. En zijn vrouw en zijn kinderen riepen, kom dan terug man, je bent toch mijn je bent toch onze vader. En die vrouw die riep, je bent toch mijn man, je gaat er niet zomaar weg. Kom toch terug, blijf toch in die stad verderf. En weet je wat hij toen deed? Toen deed die man zijn vingers in zijn oren en toen liep hij. En hij keek geen één keer om en hij riep heel hard, leven, leven, eeuwig leven. Hij weet één ding, deze wereld gaat voorbij. En deze stad is ten ondergang gedoemd. En als ik niet vlucht, dan kom ik met de stad om. En hij ging ervoor. Letterlijk, hij ging ervoor. Gelukkig kwam hij een evangelist tegen. Hij zegt, je moet bij de poortje zijn waar dat lichtje brandt. Dat lichtpuntje, dat moet je in elke preek al zien hoor, dat lichtpuntje. Moet je in elke preek zien. Dan probeer ik je op te wijzen, op dat lichtpuntje. Dan moet je volgen dat lichtpuntje, daar moet het heen. En als je die weg afloopt, dan kom je terecht in het eeuwige zalige leven. O, zulke mensen, daar snak ik naar. Die hun vingers in hun oren stoppen. Dat is wat anders dan al die liederen van de radio. Die hun vingers in hun oren stoppen. Er komt zoveel op me af. Er is zoveel verleiding. Er is zoveel om mee te gezogen te worden. Ik stop mijn vingers in mijn oren. En als nou heel de klas het niet. Maar ik ga voor dat eeuwige leven. Want ik weet, niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles is ten ondergang gedoemd. Dominee, je kan dat niet op een misschientje wagen, hè? Nee, dat klopt. Dat moet je zeker weten. Dat moet je zeker weten, dat eeuwige leven. Of je de zoon hebt, dat moet je zeker weten. Zijn daar wat kenmerken dan van? Hoe ik dat nou kan zien in... Hoe ik dat kan zien in mijn eigen leven. Of ik dat nou echt bezit. Nou, dat zegt de catechismus. Weet je, hoe kan je nou weten dat je dat nou allemaal straks. Dat je straks die volkomen zaligheid bezitten zal. En dan staat er nou. Aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dus de vraag is eigenlijk. Ja. Als je nou straks volmaakt God mag kennen, verlang je ernaar nu al om hem te leren kennen. Nu al. Nou, als je dat verlangen in je hart hebt, dan krijg ik wat hoop. Als het de verlangen van je hart is, oh, dat ik nou die God mag leren kennen. Die drie ene God, wie die werkelijk is. Oh, dat ik hem mag kennen. Als je hem nou straks volmaakt zal mogen liefhebben, heb je hem nu oprecht lief gekregen. Mag je nou zeggen met een Petrus, Heere, gij weet alles van me, heel mijn leven, mijn hebben en houden, mijn zondigen en mijn misstappen, maar u weet ook, dat heb u zelf in mijn hart gelegd, dat ik u lief gekregen heb. Kan je het niet ontkennen? Kan je het niet ontkennen? Over dat genieten van God, hè? Straks zal ik in extase, ondergedompeld zijn in die zee van Gods liefde. Mag ik er nu ook wel eens proeven en smaken dat de Heer zo goed is. Hè? Geen theorie. Zit niet tussen je hersens. Wat zit in mijn hart? Het zit hier. Proeven en smaken dat God zo goed is. Kan er soms niks aan doen, zegt een jongere. Kan er soms niks aan doen, maar af en toe pak ik mijn gitaartje. Of wat dan ook, ik ga achter de piano zitten, of wat dan ook. En ik ga zomaar spontaan opwekkingsliederen zingen. Dat vind ik fijn. Daar word ik blij van. En dat doe ik graag tot eer van de Heere Jezus. Proeven en smaken dat hij goed is. Prachtig, jongen, prachtig. God verheerlijken, ja, dat wil ik eigenlijk ten diepste. Hem verhogen in mijn lied, in mijn prediking, in mijn way of life. Hang je aan zijn lippen? Hang je aan zijn lippen? Zeg, dat woord van God, hè? Ofschoon ik alles mis. Maar dat woord van God als mijn houvast, als mijn leidraad, als mijn vaste punt in mijn leven. Ik weet dat God het goed met me bedoelt en daarom hou ik me aan zijn woord vast. Gij hebt woorden van eeuwig leven. Nou, gemeente, dat is het eeuwige leven. Kun ik nog iets zeggen over die eeuwige vreugde? Zo in het kort. Dat is de tweede gedachte. Nadermaal ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Eeuwige vreugde. Blijdschap. Blijdschap. Ja, gemeente, dat is ook niet vreemd in het leven van een kind van God. Blijdschap. Geen gemaakte blijdschap, maar gewerkte blijdschap. Bijvoorbeeld in het gebed. Bijvoorbeeld, niet altijd hoor, niet altijd, maar soms wel. Dat het voor jou een vreugde is om nou je hele binnenste naar buiten te gooien voor Gods aangezicht. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Heren, ik weet dat u naar me luistert. En dat je nou je hele weg en je handel en je hart voor de Heren openlegt. En dat lucht zo op. En daar word je weer rustig van. Ik ben zo blij dat ik het in het gebed kwijt, dat ik mijn pakje kwijt kan. Ik heb soms een weg te gaan en ik heb een pak te dragen, maar ik kan mijn pakje kwijt. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Nou, dat is nou dat beginsel van die eeuwige vreugde, beginnetje. Ja. Ook dat gaan naar de kerk, hè. Is dat nou niks aan? Moet dat nou? Kan dat nou niet wat korter? Waarom kan dat eigenlijk niet één keer per zondag, hè? Dat is in de meeste kerken van Rotterdam. Laten we het nou één keer per zondag houden. Dan niet te lang. Dan gaan we zorgen dat we in de kerk zitten. En voor de rest hoeft het niet. Weet je wat een kind van God zegt? Een wederom geboren christen. Die zegt: hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemel, koning. Die ge u ter eer hebt opgericht. Ik verblijd mij. Wanneer men mij opwekt. Hoort u het? Ik verblijd mij. Vreugde. Wanneer men mij opwekt, kom. Nou, naar de kerk. Geen ruzie, geen stress, geen spanning. Geen moet dat nou. Maar er is vreugde, daar ligt je hart. Mijn hart ligt hier in die gebouwen. Omdat hier mijn koning wordt groot gemaakt. Daarom. Daarom. Een begin van die vreugde. In het gebed. In het gaan naar Gods huis. Ook het lezen van zijn woord. Het lezen van zijn woord. Ja, dat woord, dat heb je geraakt. Dat heeft je gepakt. Ik hang aan de lippen van God. Ik hang aan zijn mond. Ik weet, dat woord is betrouwbaar. Dat is mijn houvast. Wat God hierin gezegd heeft. Hoe zegt de dichter dat? Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik ooit in uw wetten vond. Wat is dit? Die Bijbel zeggen niet van, ja, nou ja, dat doen ze aan tafel. Dan leest mijn vader of mijn moeder die leest en voor de rest basta. Nee, dan pak je zelf ook dat Bijbeltje en dan lees je daarin en dan onderzoek je dat. En zeg je, dat is het woord van een koning. Daar wil ik graag naar luisteren. Blijdschap. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat een kind van God, als je zegt van een kind van God kan nooit echt gelukkig meer zijn op aarde, dan is dat dwaze praat. Een kind van God nooit echt gelukkig meer. Ja, die heeft juist wel geluk. Maar die heeft die vreugde in de Heere. Kan een kind van God nou nooit meer gelukkig zijn? Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Weet je, we moeten niet beter dan de Bijbel willen weten. Een beginsel van vreugde nu al in dit leven in mijn hart gevoelen mag. Een vreugde in hem. Ja, een vreugde in hem. En als ik die vreugde kwijt ben, ja, dat kan ook, dan is er vaak een oorzaak. David was ook een keer die vreugde. Hij was zijn heil niet kwijt, maar hij was de vreugde van het heil kwijtgeraakt. Geef mij weder, zegt hij, de vreugde van uw heil. Maar er lag zonde tussen. Ja, dan ebt de blijdschap weg. Dan wordt het sleur, dan wordt het saai. Dan wordt het gewoontjes, dan wordt het matig. Dan is er vaak een oorzaak niet in God, niet in de blijde boodschap, maar in onszelf. Vreugde. Gemeente, ik wil nog wat zeggen. Er is ook een keerzijde. Ik moet dat even zeggen. Even. Ik vind het heel bijzonder dat het leerboek voor de jeugd, de catechismus, zo positief getoonzet is. Het spreekt over eeuwig leven. Er is ook een andere kant van de medaille. De Heer Jezus spreekt ook over een brede weg die eindigt in het eeuwige verderf. De Heer Jezus, we hebben het gelezen in de Matthäus 25, spreekt niet alleen over de eeuwige vreugde, gaat in de vreugde van uw Heer. Maar de Heer Jezus spreekt ook over de eeuwige pijn en over het eeuwige vuur. En dat is ook een eindbestemming. De keerzijde van de medaille. En dat is heel aangrijpend. Oude mensen hebben waarschijnlijk catechisatie gehad uit het kerkboekje, uit het catechisatieboekje van Hellenbroek. Abraham Hellenbroek zegt dit. Er is een eeuwig leven. Is er ook een eeuwige verdoemenis? Ja. En waar zullen dan de verdoemden zijn? Antwoord, in de hel. En hoe lang zullen ze er zijn? En dan zegt Hellenbroek, eeuwig. En wat is dat huiveringwekkend waar? Dan is dat woordje eeuwig ook een heel klemmend woord. Eeuwig is een woord dat heeft geen achterdeur. Snap je het? Eeuwig is een woord dat heeft geen achterdeur. Als je in de eeuwigheid bent, dan kan je er nooit meer met een achterdeurtje uit. In de eeuwige rampzaligheid, en ik zeg het met huiver, daar hangt geen kalender waar je de straftijd kan uitzitten en kan afstrepen nog zoveel dagen en nog zoveel dagen en nog zoveel dagen en dan zit de straftijd erop. Nooit. Nooit. Dat is nimmer eindigend. Straks zal die grote definitieve scheiding komen. Dan zal de beslissing ook vallen. Er zal geen hoger beroep mogelijk zijn. Dan zal God oordelen in dat laatste oordeel. Dan is het of die kant, het eeuwig zalig leven aan de rechterhand. Of dat eeuwige vuur, die pijn aan de linkerhand. Dat zijn woorden van Christus. En gemeente, waar zal ik nou naartoe verwezen worden? God handelt niet willekeurig. Maar wat zou nou mijn eeuwige eindbestemming zijn? De beslissing valt niet straks. De beslissing valt nu. Nu. Eigenlijk nu je zit te luisteren. Nu valt de beslissing. Onder de prediking vallen eeuwigheidsbeslissingen. Nu. Het maakt zo'n ontzettend groot verschil waar je in je leven op vertrouwt. Waar je je houvast in vinden mag. In je leven. Waar het in jouw leven om draait, dat maakt zoveel uit. Dat maakt alles uit. En als je nou meent zonder de Zoon, zonder de Heer Jezus te kunnen leven, dan zal God straks zeggen, nou heb je zonder mijn Zoon geleefd, dan mag je ook zonder mijn Zoon de eeuwigheid in. Eeuwig zonder God. Zonder Jezus, dat is geen leven, dat is de hel. De eeuwigheid. Een oceaan waar de kust nooit van ziet. Een zandloper die nooit ophoudt. Een diepte waar de bodem nooit te vinden is. Eeuwigheid. Een doolhof waar je nooit meer uit bevrijd wordt. En nou is het één van twee. Nou zijn er moderne theologen die zeggen de hel bestaat niet. Ook heel veel Amerikaanse evangelicals. Door een hele nieuwe richting het nihilisme. Hè, als je op een gegeven moment als een ongelovige sterft, dan verdwijn je, dan los je op. De hel bestaat niet. En als die bestaat, is die leeg. Er was eens een moderne domen die zei van, nou, de kerk moet nou eens ophouden met al dat gedreig. Daar worden de mensen alleen maar bang van, over die eeuwige verlorenheid. Bangmakerij. Daar zou de kerk eens mee moeten ophouden, want dat schrikt alleen maar mensen af. Maar als ik de catechismus lees, en als ik daarachter het woord lees, dan lees ik dat de hel in de Bijbel een realiteit is. En mensen, nou staat er hier, hè, aangezien ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Maar dat geldt andersom ook. Een kind van God, die mag dat begin van die eeuwige vreugde in zijn hart gevoelen. Maar een goddeloze voelt het begin van de eeuwige smarten ook al hier op aarde in hun hart. Ik zal twee voorbeelden noemen. Een heel bekend voorbeeld, dat is natuurlijk van de Franse rationalist Voltaire. 1778 stierf die. Die heeft wat gespot met God en zijn woord. En met Jezus en de vergeving. Maar als deze Voltaire sterft, zijn levenseinde is verschrikkelijk. En toen was er nog geen morfine om mensen plat te spuiten, zodat ze geen pijn en geen angst meer hebben. Er was een zuster bij zijn sterfbed die hoorde hem roepen: ik wens dat ik nooit geboren was. Ik ben van God een mens verlaten, ik ga naar de hel. En hij had het op zijn sterfbed zo bang om God te ontmoeten, dat de zuster die bij zijn sterfbed stond er zo van schrok, dat ze zei: ik hoop voor geen geld dat ooit meer mee te maken zo'n sterfbed te moeten zien. Dat is ook waar. Ik zal een voorbeeld noemen uit nog onlangs. Een hele bekende, beruchte man is natuurlijk geweest in de vorige eeuw, Jozef Stalin. Rusland, Sovjet-Unie. Een van de vreselijkste atheïsten die er geleefd heeft. Een van de grootste massamoordenaars aller tijden. Stalin. Die stierf in 1953. Zijn dochter was aanwezig. En die zei: vader stierf verschrikkelijk. En zwaar. Ziet u dat dat ook waar is? Een beginsel van die eeuwige smart nu al. Andersom is het ook waar. Stefanus die blonk. Toen ze hem doods gooide met stenen. Toen de eeuwige list Moody stierf, 19e eeuw. Die mocht koninklijk glorieus sterven. Hij zei: dit wordt mijn kroningsdag. Die man heeft niet duizenden vermoord, maar Dwight L. Moody die heeft duizenden tot de Heere Jezus mogen leiden. Een opwekkingsprediker. En toen hij op zijn sterfbed lag, straalde die: dit is mijn kroningsdag. Hij zegt: als dit de dood is, dan is de dood voor mij zoet. Zo kan het ook. En waar eindigt het dan mee? Met de derde en laatste gedachte. Nou is dat eeuwige leven bedoeld om God daarin eeuwig te prijzen. Dat is de bedoeling van alles. Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Dat was de bedoeling van de schepping. Dat is de bedoeling ook van de wedergeboorte en de herschepping. Het eeuwige leven, maar de essentie van het eeuwige leven is om God daarin eeuwig te loven. Daar gaat het om. Daar draait het om. Mijn maker, mijn schepper, mijn redder, mijn verlosser, mijn vader, mijn trooster. De drie enige God, om hem te eren. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Wat zal dat mogen zijn voor Gods getrouwe knecht? Ik denk aan dominee van den Berg. Een aantal jaren hier gestaan. Ach, hij is niet terminaal, daar gaat het niet om. Hij is in het ziekenhuis opgenomen. Maar ik bedoel eigenlijk dit te zeggen. Ik bedoel dit te zeggen. Als je nou als een getrouwe knecht van de Heer, als je nou heel je leven die God hebt mogen aanprijzen. En dan het eind van je leven, dan hoef je die God niet meer aan te prijzen. Maar dan mag je zelf voor eeuwen die God gaan prijzen. Hier op aarde aanprijzen, om dan straks in de hemel hem eeuwig te gaan prijzen. Ja, daarin gaat het om, in die volmaakte zaligheid, om God te loven. Dat is het eindpunt. Dat is het hoogtepunt. Dat is het toppunt. Drie enige God, u zei al de Heer. Waarvoor zal ik God dan prijzen? Ik zal de Heere Jezus prijzen voor zijn genade. Voor zo'n ellendeling als ik ben. Ik zal God prijzen voor zijn liefde. Zo oneindig groot. dat hij zijn hele hart leeg gaf. Ik zal de Heilige Geest prijzen vanwege de gemeenschap dat hij nou het evangelie bij mij heeft binnengebracht. Dat hij mij verkwikt heeft op mijn weg hier op aarde. En voor al mijn gehoorde en onverhoorde gebeden. Voor de weg die God met mij gegaan is. Oh, ik zal hem daarvoor eeuwig loven en prijzen. En voor wie hij zelf is. Gemeente, eeuwig leven. Het heeft er te maken, jongens, mijn kinderen, onthoud dit. Eeuwig leven heeft te maken met eeuwige vreugde. En heeft te maken met eeuwig zingen. En als ik nou straks ga sterven. Als ik nou straks ga sterven. En als je dan hoort dat ik gestorven ben. Dan moet je het maar niet geloven. Want gelovigen sterven niet. Ze gaan over van de dood naar het leven. En dat is de toekomst voor een ieder. Een ieder die in hem gelooft. Amen.